Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Groot uit Ede zal voorgaan. In tegenstelling tot hetgeen in de weekbrief is vermeld, is mevrouw Van Capelle van den Berg afgelopen vrijdag in het ziekenhuis opgenomen geweest en inmiddels weer thuis. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En ook vers 2. De Heer is groot, een heerlijk God. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 95. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Zullen stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, en van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u er bent, ondanks de regen. Toch weer gelukkig in deze kerk, heerlijk droog. Mogen we samen zingen en luisteren. En ook de zegen van God ontvangen. We willen vanavond nadenken over het koningschap van Christus. Uw koninkrijk komen. En Psalm 72 is ook een koningspsalm. Psalm 72, het eerste en het vierde vers willen wij samen zingen. We willen vanavond samen het geloof belijden. Er zijn de laatste weken ingrijpende dingen gebeurd en sommige mensen gaan daar wel eens twijfelen. Nou, herinner ik me toen ik nog in de zending was in Peru. Toen was er de opstandsbeweging, het lichtend pad. En er waren heel veel mensen ook gedood en heel veel mensen, ook christenen, omgekomen. En toen het 5 jaar later toch weer wat rustiger was, was ik eens in dat gebied en ik vroeg aan de mensen, hebben jullie niet, dat je zoveel hebt moeten lijden, heb je geloof niet verloren? Maar dat vonden ze van mij toch zo'n aparte westerse vraag. En ze zeiden, ons geloof is alleen maar verdiept. En door alles heen zijn we dichter bij God gekomen. Dus dat is eigenlijk toch ook altijd de bedoeling, ook voor ons, dat we het geloof dieper beleven. Het geloof willen we belijden. En daarna zingen we de tweede psalm, het eerste en het vierde vers. Dat gaat over de volkeren die ook tegen God in opstand komen, wat we ook vandaag zo zien. En alle opstandsbewegingen tegen de gezalfden. Psalm 2, vers 1 en 4. Beleiden wij samen, gemeente, het zij schuchter of met zekerheid. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag opgestaan van de doden, door de dood heen gebroken betekent dat eigenlijk, opgevaren naar de heerlijkheid, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Zullen we samen bidden om de opening van de schrift. Heren, we danken u dat we ook vanavond erdoor konden gaan en veilig in deze kerk konden komen. Ook vanavond bent u er weer. Is dat mooi dat dat toch twee keer kan? En dat u altijd weer een boodschap voor ons hebt. U wilt toch graag dat uw volk samenkomt. Want op ons eentje lukt dat allemaal niet. Maar juist samen kunnen wij u loven en prijzen, ook uw woord ontvangen en bidden en u ontmoeten. Danken u dat er kinderen zijn, en jongeren, ouderen, hier in Ochten. En dat u doorgaat met mensen te roepen, te trekken in hun hart ook, uit de duisternis tot het licht. Dat het evangelie in ons leven belangrijkste mag worden. Het ene nodige ook, het koninkrijk van u, waar het vanavond over gaat. Dat u onze koning wordt, ook van de kinderen. En dat u het zegt, jongen of meisje, geef mij jouw hart. Niet alleen je hart, maar ook je gaven, je talenten, je geld, dat alles toch eigenlijk van u is. En dat wij alles in uw dienst mogen besteden. U bent een rijk koning, daar willen we iets over zeggen vanavond. Wij zijn eigenlijk heel arm en hebben u steeds nodig. Maar dan, als we u dan ontmoeten, dan zijn we de koning te rijk. Heren, want u hebt alles wat wij missen. We hebben dat misschien heel jong al geleerd dat u het zegt. Al wat jou ontbreekt, dat schenk ik, zo jij het smeekt, mild en overvloedig. Dat het ook vanavond zo mag zijn. Dat u ons hart wilt bereiken. Geef ons een goede leerdienst ook in die zin dat we kunnen leren weer. En wat verdiept worden ook in de kennis van uw woord, ook voor onze tijd. Want er zijn zoveel koninkrijken die wankelen. In Oekraïne, in Irak en waar al niet in deze wereld, in Afrika. We houden ons hart soms vast en we zien des te meer uit, o God, naar uw koninkrijk. Het is wel niet een aards koninkrijk, maar toch ook niet los van deze wereld. Het is ook een toekomstig koninkrijk, maar u wilt ook heel persoonlijk koning zijn van uw gemeente en ook van ons hart. Geef dat wij buigen voor u en u aanbidden van harte. Bidden om de leiding van uw Heilige Geest en dat alles in deze dienst ook tot uw eer mag zijn. Dan zijn we niet te vergeefs bij elkaar, dan wordt u geëerd. Is er blijdschap zelfs in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Laat het over ons zijn. Heere, wil met allen zijn hier in Ochten die bij ons horen, misschien thuis gebleven zijn of die elders zijn met vakantie. Misschien wel ver weg, maar wij mogen hier voor hen bidden. We bidden ook voor mensen die zelf niet meer bidden. Die het niet meer nodig vinden. En die hebben we allemaal in onze familie wel. Die zeggen, ach, voor mij hoeft dat niet meer zo. Wat helpt dat nou allemaal? Wij mogen des te meer u aanroepen, o God. Ontfermt u zich. Toon ons uw mededogen. En werkt u ook in de geslachten, ook in deze tijd. Ook in Nederland. Zoals u ook op andere continenten werkt. En uw koninkrijk manifesteert. Doet het ook alstublieft in Nederland en Europa. Ga ons niet voorbij, o Heiland. En wilt u de evangelie zegenen, ook in Israël. Waar het begonnen is. Waar het zo onrustig is. Ook al is er dan misschien weer 72 uur een wapenstilstand. O God, laat uw koninkrijk komen. Daar ziet het toch helemaal naar uit, anders wordt het niet zoveel met ons en met onze wereld. En zo leggen we alles voor u neer. Zegen het werk van kerk en zending, ook hier in ochtend, ook zo ja, rondom de vakantie en daarna als weer allerlei dingen zullen gaan beginnen. Inspireer ons weer dat we wat uitgerust zijn om u weer te kunnen dienen. En van harte ons aan u toevertrouwen. Wij bidden dat van u. Biddend voor deze wereld, biddend om de komst van uw rijk. In Jezus' naam. Amen. We lezen iets uit Jesaja 11. Jesaja 11. Jesaja. Daar lezen we. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. Geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en van sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven en een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Een jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. In het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Tot die dag zal de wortel van Isaïa zijn. Die zal staan als een banier voor de volkeren. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Tot zover uit het Oude Testament. En ik heb nog één tekst uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 11, vers 20. Lucas 11, vers 20, dat is één tekst, maar wel een centrale tekst. Lucas 11, vers 20. Daar staat Lucas 11, vers 20, maar indien ik door de vinger van God de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk van God tot u gekomen. Ja, en ik wil dus met u nadenken, u hebt het brief ook voor u, de weekbrief, over iets uit de catechismus, zondag 48. Wat is de tweede bede? Vraag 123. Antwoord, uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen of toevertrouwen. Bewaar uw kerk en breid haar uit. Vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft. Evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, waarin u alles zult zijn in allen. Ja, misschien vraagt u zich af, waarom gaat het daar nou over? Nou, van de week dacht ik, zo de politiek volgt en over al die koninkrijken van de wereld, wat is het dan ook belangrijk dat we weten wat het koninkrijk van God is? Is dat een aards koninkrijk? Is dat een hemels koninkrijk? Is dat een koninkrijk wat er al is? Of is dat een koninkrijk dat nog moet komen? Nou, al die dingen wilde ik met u vanavond eens overdenken. En dan is de catechismus toch wel weer mooi een handleiding. Dus daarom zondag 48. En 's avonds is het ook wel fijn om iets uit de catechismus te horen. 'S Avonds iets van een leerkarakter, dat is toch altijd wel heel goed ook. Zullen we uit het gebed des Heren eerst nog zingen? Dat gaat dan over het gebed des Heren. Het is natuurlijk het Onze Vader, dat weet u. Gebed des Heren achter de psalmen. Het derde en het negende vers. Het gebed des Heren, of gezang 5. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heer. 3 en 9 uit het gebed des Heren. Thank you. We gaan nu naar de verkondiging luisteren en straks zingen wij op toonhoogte 296. 296. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Kinderen weten wel dat wij een koning hebben. En ook dat we een koningin hebben. En dat ze geliefd zijn in Nederland. Heel bijzonder dat ze goed gaat. En nou heeft een koning een soort heerschappij over een bepaald gebied. Daar regeert hij over, zeggen we dan. In het geval van Willem-Alexander is dat het Koninkrijk der Nederlanden en ook nog delen van het Caraïbisch gebied. Volgens de grondwet is de koning onschendbaar en draagt de minister-president de verantwoordelijkheid, de politieke verantwoordelijkheid, voor het doen en laten van de vorst. Nu hebben we vanavond iets over het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk mag komen. Dat het Koninkrijk mag doorbreken op deze wereld. Het is een gebed. En als u het goed leest, is het een soort hartstochtelijk gebed. Intens gebed. En dat gebed, dat het een gebed is, betekent al direct dat wij dus zelf dat koninkrijk niet zomaar realiseren of organiseren. Dat dit koninkrijk door ons mensen maakbaar zou zijn. Nee, we verwachten het helemaal van de andere kant en daarom bidden wij dat het mag komen. Eerst dat gebed, uw naam worden geheiligd en daarvoorbij uw wil geschieden en daartussenin uw koninkrijk komen. In de Bijbel, als ik daarmee mag beginnen, gaat het natuurlijk wel vaak over dat koninkrijk. In het Oude Testament zijn er de koningen van Israël. Kinderen kennen er ook wel verschillende, denk ik. Saul en David en Salomo en Hiskia. Ook al is ten diepste de Heere God zelf de koning. In het Oude Testament zijn er al de aankondiging van de Messias. Als hij komt met zijn rijk, dan zal de gerechtigheid zijn en vrede, zegt Jesaja 11. In het Nieuwe Testament, ja, dan is de Heer Jezus gekomen. En je kunt zeggen, in hem is er het koninkrijk. In hem, zei iemand, is er een stukje hemel op aarde. En dat is het koninkrijk, de hemel op aarde. En dan zijn er ook tekenen van genezing, van reiniging, van overwinning op het kwade. Dan is er het koninkrijk. Zoals we lazen uit Lucas 11, als ik door de vinger van God de duivelen uitwerp, dan is het koninkrijk gekomen, zegt Christus. Maar in het Nieuwe Testament zien we tegelijkertijd dat het koninkrijk er nog lang niet totaal is. Want er zijn nog heel veel stoorzenders en tegenkrachten. En het gebed blijft nodig, uw koninkrijk komen. Er is ook in het Nieuwe Testament nogal eens verwarring. Want sommigen zeggen, hier is het koninkrijk. Want hier gebeuren bijzondere dingen, spectaculaire dingen en tekenen. Maar de Heer Jezus zegt, oppassen, want Er zijn ook weer valse profeten. En dat hangt dan samen, gemeente, met het werk van de koning. Met de gang van de Messias. Want hij gaat naar het kruis. En hij is een kruiskoning. En daarna is hij de opgestane en de verheerlijkte. En zo is hij een koning, zoals we zongen uit Psalm 95, die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Het koninkrijk is er dus, maar het is er ook nog niet. Ik heb in de tijd, en uw predikant misschien ook wel, les gehad van professor Van Ruller. En die zei wel eens, als ik in het voorjaar in het Wilhelminapark zit, hij woonde daar in Utrecht in het Wilhelminapark in het voorjaar, en als alles weer zo mooi bloeit en uitkomt, dan denk ik soms, ja, het koninkrijk is al gekomen. Hij zegt, maar dan hoor ik even later de ambulance. Dus dan is er iets gebeurd, een ongeluk of wat dan ook. En dan weet ik, ja, het is er toch nog niet. Want er is nog steeds heel veel verdriet. Catechismus, gemeente die u wel wat kent, heeft vooral een paar kernpunten, eigenlijk drie kernpunten. Eerste is, we volgen zomaar de catechismus ook, regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat begint dus wel wat persoonlijk. Het koninkrijk kunt u zeggen, en daar kom ik straks nog wel op, het koninkrijk is heel breed, maar het begint toch eigenlijk wel in een mensenhart, persoonlijk. Regeer ons. Dus, Christus als koning over u, over mij, over jou. Dat wij mogen leven onder zijn genadige heerschappij. Nou, dan ga je zelf van de troon af. We moeten ons eigen koninkrijkje eraan geven. En Christus krijgt het voor het zeggen. Een ander met een hoofdletter wordt dan koning over jouw leven. Dan heb je dus niet meer het zelfbeschikkingsrecht waar mensen het soms zo over hebben. Maar je zegt, Heer Jezus, zegt u het maar. U moet het maar zeggen. Wat wilt u dat ik doen zal? Je geeft de regie van je leven uit handen. Regeer ons, staat ons, gemeente, dat is inderdaad niet alleen persoonlijk. U kunt zeggen, ons, dat is heel de christenheid. Op heel de wereld, of het nou in Nepal is, of net als met het onze vader. Weet u wel, dat onze, dat is ook heel ruim, daar worden alle christenen mee bedoeld. Regeer ons, staat er, hoe dan? Door uw woord en geest. Ik vind dat mooi, woord en geest. Een aartskoning regeert door wetten, door de politie, door een leger. Maar Christus doet dat door woord en geest. Deze twee. Ja, en dat is echt een hele, laat ik zeggen, reformatorische combinatie. Woord en geest. Die twee moet je altijd bij elkaar houden. Het woord niet los van de geest en de geest alstublieft niet los van het woord. Het woord wijst ons de weg. Het woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Moet het altijd, gemeente, in het woord zoeken. Als u de Heer Jezus wil dienen, dan moet u toch in het woord altijd weer graven. Het woord heeft gezag. Of het nou gaat over ethische dingen in mijn leven of over vragen van geloof en bekering. Het moet altijd uit het woord komen. Woord en geest. Want de geest ook natuurlijk. Farizeeërs hadden alleen het woord, Oude Testament, maar niet de geest. Geest, die betrekt je hart er ook bij. En door de Heilige Geest ga je ook het woord verstaan. De geest is het die levend maakt. De geest is het die je bij de Heer Jezus brengt, bij zijn kruis en opstanding. Het is ook de geest die je verder leidt, de geest die je wijsheid geeft bij allerlei beslissingen. De geest is het ook die je leert bidden, als je zelf niet meer kunt bidden. Door woord en geest, dat zijn de twee instrumenten van de koning. U zegt misschien, dat is niet zoveel. Nou, dat kan wel eens heel belangrijk zijn toch. Woord en geest. Daardoor kom je, daardoor blijf je ook in het rijk van de koning. Uw goede geest geleidde mij in een effen land, zegt de psalm. Geef dat wij, dat wij staat het, regeer dan zo door de woorden geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Nou is dat woordje onderwerpen misschien een beetje negatief. U weet misschien dat dat woordje onderwerpen nogal veel voorkomt in de islam. Het woordje islam betekent ook onderwerping. En dan is het min of meer een gedwongen onderwerping. Een slaafse onderwerping. Catechismus bedoelt een kinderlijke onderwerping. Een van harte je toevertrouwen aan de koning, aan God. Omdat je weet dat hij een heel goed koning is. Dan mag je buigen. Je mag je trotse hart inleveren. Het is eigenlijk gemeend een zalige onderwerping. Dan ben je niet meer je eigen baas. Maar je mag zeggen met Paulus, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En geef, zegt de catechisme, dat wij ons hoe langer, hoe meer onderwerpen. Het is een proces. Begint een keer natuurlijk. Maar het gaat je leven lang door. Hoe ouder je wordt misschien wel, hoe meer je gaat toevertrouwen, dat is ook heel mooi, aan deze koning. Je geeft het roer van je levensschip steeds meer uit handen. Hij moet wassen, hij moet groeien en ik moet minder worden. Hoe langer, hoe meer. Daar zit iets in van, ja, van zo'n weegschaal, weet u wel? Dat Christus steeds meer invloed krijgt in je leven. En jij zelf steeds minder. Het avondmaals voor de manier zegt dat ook. Dat we ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan u overgeven. Proces. Dat je aan die koning toevertrouwt, gemeente. Dat je zegt, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn. Kijk, u vult het al aan. Toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente, dat is de eerste. Regeer ons door uw woord en geest. Dat we de koning hoe langer hoe meer dienen. Ik kan u een paar voorbeelden geven. Ik was op Cuba vorig jaar nog in oktober. En op Cuba hebben de christenen niet veel vrijheid. Maar de christenen zijn wel heel toegewijd. Ik gaf les op een seminarium aan 20 studenten. En elke morgen om 6 uur werd er gebeld. Dan moest je dus wakker worden, 6 uur. Want om 6:30 was de bidstond. Elke dag. En dan zaten ze op de stoelen in een rij. Het eerst had gelezen, maar daarna gingen ze allemaal op de knieën. Heel de kring. En ik heb zelden mensen zo intens horen bidden als deze Cubanen. En ze baden voor zoveel dingen, ook voor hun dagelijks voedsel, omdat ze zo arm zijn. Maar ook voor de studie, voor de kerk, ook voor de overheid in dat systeem dat zo moeizaam is. En ik dacht, deze mensen geven het roer uit handen en hebben vol vertrouwen in de Heere God. Geef dat ons. Door uw woord en geest, hoe langer hoe meer, aan u ons toevertrouwen, laten we het zo maar zeggen, toevertrouwen. Dat is het eerste. Tweede gemeente is, bewaar en vermeerder uw kerk. Dan gaat het dus over de verhouding kerk en koninkrijk. Die twee zijn met elkaar verbonden. Je hebt wel eens mensen die zetten zich in voor het koninkrijk. Maar ze moeten niet veel van de kerk hebben. Ze vinden de kerk maar een verouderd instituut dat alleen maar remmend bezig is. Maar je hebt ook mensen die heel druk zijn in de kerk, dat ze het koninkrijk vergeten. En dan zijn ze eigenlijk toch puur binnenkerkelijk bezig. Want het koninkrijk, gemeente, dat voelt u wel aan, is natuurlijk veel meer, en gelukkig, veel meer dan de kerk. Het koninkrijk omvat hemel en aarde, omvat de schepping en Israël. Het is zijn heerlijk koninkrijk, zegt Psalm 150, voor zijn troon en hier beneden. Overal waar vrede is en gerechtigheid op deze wereld, daar is het koninkrijk. Kerk en koninkrijk. Sommigen zeggen, de Heer Jezus predikte het koninkrijk. Dat zei hij, het koninkrijk is nabijgekomen, bekeert u en gelooft de evangelie. Hij predikt het koninkrijk, maar de kerk is gekomen. En dat valt hen dan wat tegen. Maar de kerk is wel een voorproef van, een voorpost van het koninkrijk. Zonder de kerk gaat het niet. Via, laat ik maar zeggen, via de kerk kom je in het koninkrijk. De Heer Jezus zei tegen Petrus in Matteüs 16, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Gemeente. Maar hij zei ook, ik geef u de sleutels van het koninkrijk. Je mag het openen en sluiten. Dus de gemeente heeft de sleutels van het koninkrijk. In de gemeente ligt de toegang tot het rijk. Dus het gaat via de gemeente. We hebben de kerk echt wel nodig. Dominee Blenk, die heeft over de catechismus geschreven, een hele mooie catechismusverklaring. Die heet het Open Monument. En die zegt, kerk en koninkrijk is als het vliegveld en het luchtruim. Want wie wil vliegen naar Afrika of naar Spanje, die moet eerst naar het vliegveld op Schiphol of in Rotterdam of Eindhoven. Anders kun je nooit opstijgen. Zo is er eerst de kerk en dan het wereldwijde luchtruim van het koninkrijk. De kerk als poort, airport dus, voor het koninkrijk. Nu zegt de catechismus, bewaar en vermeerder uw kerk. Dus dat bidden wij, gemeente. Het is nou niet zo dat God zelf zijn kerk niet kan bewaren en kan vermeerderen. Dat kan hij zeker wel, maar hij wil toch dat we erom bidden. Altijd weer. Moet u het doen en jij ook. Bidden voor de kerk. Ik herinner me van mijn vader. Die leeft al 40 jaar niet meer. Maar dat mijn vader vrijdags aan tafel altijd bad voor de dominees. Want dan zei mijn vader, heren, de dominees zullen vandaag wel hun preek maken. En wilt u ze daarbij helpen? Gebed voor de kerk, hè? Voor de voorgangers ook van de kerk. Hoe vaak zegt Paulus ook nu, broeders, bid voor ons. Hoe belangrijk is dat niet, om te bidden. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ja, de kerkgemeente is van God, hè? Uw kerk staat er. De kerk is nooit van de dominee. De kerk is nooit mijn zaak of de kerkenraad. De kerk is van God. Uw kerk. God heeft haar verkoren. Christus heeft zijn bloed gegeven voor zijn kerk. En de Heilige Geest die brengt haar toe in alle landen. Uw kerk, het is maar één kerk. Toen ik hier naartoe reed, zag ik mensen gaan naar gereformeerde gemeente in Nederland, denk ik, die nieuwe kerk. Maar ik moest naar deze kerk. In Ede, waar ik woon, heb je zoveel kerken. Elke vier hoeken van de straat heb je alweer een kerk. Ook in de scholen. Ik weet niet hoeveel er wel zijn, maar er is toch maar één kerk eigenlijk, hè? Uw kerk. Allen die de Heer Jezus lief hebben. Gisteren kreeg ik nog een mail van, wel aardig, van een dominee van de gereformeerde gemeente uit Zeeland. Die ken ik een beetje. Hij zei aan het eind van Fijn dat we contact hebben. Hij zegt, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die Gods naam ootmoedig vrezen. Er zijn er geen kerkmuren, er is maar één kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar de gemeente. Waarvoor moet nou de kerk, jongens en meisjes, bewaard worden in deze tijd? Nou, tegen dwaalleer. Tegen vervlakking. Tegen relativisme. Dat mensen ongeveer alles maar gelijk stellen en zeggen, wat maakt het allemaal uit? Tegen afbraak, letterlijk en figuurlijk vandaag in ons land. Bewaar alstublieft uw kerk, heren. Tegen het woede van de Satan die de kerk wil vernietigen. Bewaar uw kerk. En gelukkig dat dat gebeurt, want de Heer Jezus heeft in Johannes 17 gebeden. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart van de boze. En daarom is er de bewaring om Christus wil. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat er dus meerdere onderdanen komen. Meerdere volgelingen van de koning, meerdere dienaren van de koning. De roem van de koning bestaat in de veelheid van onderdanen, zegt de Bijbel. Dat er meer mensen mogen komen die hem aanbidden. Ik hoop dat u dat ook van harte wil. In Handelingen 2 lees je dat de gemeente dagelijks toenam. En dat er dagelijks mensen bijkwamen die zalig werden. Dat is de groei in de gemeente, de werfkracht. Ook belangrijk dat u en ik iets uitstralen. De kerk mag groeien. Op Cuba noemde ik net even, daar heb ik het herhaaldelijk gehoord. De kerk die groeit op het eiland. Dan was er weer een nieuwe huisgemeente, want men mag geen kerken bouwen zoals wij dat zomaar kunnen. Als de vrijheid is, maar in een huisgemeente, daar een paar straten verder, werd er dan weer een huisgemeente gevormd. In de tuin, wat stoelen bijgezet. Dan weer verderop weer iemand die een gemeente ging leiden. En zo breidde de gemeente zich op een heel eenvoudige wijze uit. Soms zakt de kerk in, zoals in West-Europa. Maar ook in Nederland zie je soms ook wel weer oplevingen. Ook onder jongeren. Laat er maar veel bidden, gemeente, voor kerk en zending. Bewaar, vermeerder uw kerk. Laat uw koninkrijk komen. Laat het doorbreken in alle landen, onder alle volkeren. Zoals Psalm 87 zegt, dat volkeren in Israël worden ingelijfd. Dus de catechismus heeft het indirect ook over de zending eigenlijk. En ook over Israël in indirecte vorm. Want je kunt eigenlijk nooit spreken over het koninkrijk los van Israël. Dat is de tweede. De tweede cirkel. De eerste was meer die persoonlijke. Regeer ons door uw woord en geest. De tweede is bewaar en vermeerder uw kerk. Derde aspect, dat duidt meer op de tegenstand. Verstoor of vernietig staat er. De werken van de duivel, want die is er ook. Alle geweld die zich tegen u verheft. Als ook alle boze plannen tegen uw heilig woord. Die bedacht worden. Ja, gemeente, ik vind dat ook heel reëel van de catechismus. De tegenkrachten, die worden ook uitdrukkelijk genoemd. Want die zijn er ook. Als het koninkrijk er is, dan is er ook een ander koninkrijk. Als het koninkrijk van het licht doorbreekt, dan het koninkrijk van de duisternis gaat zich ook manifesteren. De strijd in heel de Bijbel tussen het slangenzaad, het vrouwenzaad, duisternis en licht, soms ook nog in een mensenhart. Het kan een hevige strijd zijn. Want de tegenstander die laat je zomaar niet los. De werken van de duivel staat er. Nou, ja, ik ga maar niet alles van de duivel, anders ga ik te veel eer aan de duivel geven. Dat is ook niet de bedoeling als het over de koning gaat. Maar u weet, de duivel die kan op heel manieren een mens misleiden. Die kan relaties stuk maken. Die kan door het occulte mensen te gronden richten. De duivel kan zoveel stuk maken wat God juist wil verenigen. De werken van de duivel. Nou, misschien dat u zelf ook aan iets denkt soms. Maar ook het geweld tegen Christus. Nou, daar hebben we, of de macht, hè, daar hebben we echt een woord van vandaag. De macht, het geweld in de wereld. Die zich tegen u verheft. Ja, ook tegen Gods kinderen. Want Christus is tegenwoordig in zijn kinderen. Nou, denk maar aan het antisemitisme. Tegen Israël, het volk van God, tegen het Joodse volk. Haat tegen zijn volk, heel actueel. Christenvervolging in Irak, in Syrië. In Mosul woonden eerst nog, ik weet niet hoeveel, tienduizenden christenen. En nu is de laatste, is weggevlucht. Aangrijpend. In Syrië, waar eerst nog 10% van de christenheid woonde, van de bevolking. En daarom, gemeente, het geweld of de macht staat hetzelfde die zich tegen u verheft. Dat zien we vandaag ook heel aangrijpend in Noord-Korea. Leest u maar van Open Doors. En wat zullen die mensen smeken om de komst van het koninkrijk? Als je zo op de vlucht wordt gejaagd en zo wordt onderdrukt. Dat zullen deze mensen hartstochtelijk bidden en laten wij dat ook met hen doen. Alsjeblieft, Heere God, laat uw koninkrijk komen, want die tegenstander die is zo heftig bezig. Maar ook staat er nog bij alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Dat is ook actueel. Het heilige woord, ja, dat is het woord van het koninkrijk. Ik had al over woord en geest. Heilig woord is de Bijbel voor ons. En er worden plannen tegen beraamd. Door wie dan? Ja. De vrijzinnigheid, of hoe wilt u het noemen? Maar misschien ook wel door mensen die soms heel erg systematisch en dogmatisch denken. Dat je de Bijbel ook niet echt laat spreken en dat je de Bijbel bijna met je dogmatiek dichtmaakt. Oordeel over niemand, gemeente, maar het heilig woord van God, daar moeten wij het toch van hebben, van de schrift. Dat woord, en dan weet ik wel, er zijn moeilijke teksten in de Bijbel, dat weten we allemaal. Maar wij moeten wel eerbied hebben en blijven houden voor dat woord. En alles wat zich daartegen verzet, ach, dat staat er wel, maar moet je anders opvatten, dat hoef je niet zo letterlijk te nemen. En dat je de schrift laat de buik spreken, aan welke kant ook. Dan doe je ook tekort aan het gezag van het heilig woord van God. Dus dat zijn allemaal tegenkrachten, gestalten die er tegenin gaan. Alles wat het koninkrijk kan verhinderen en kan blokkeren. En dan kun je onderzuchten. Dan kun je soms denken, gemeente, als ik dat zo wat samenpakt. Komt dat koninkrijk wel ooit? Duurt zo lang. Ik zie soms zo weinig tekenen van het koninkrijk. Soms zie je alleen tegenovergestelde. Oorlog, haat, conflicten, polarisatie, secularisatie en geen vrede. En daarom, gemeente, toch des te meer bidden. Uw koninkrijk komen. Bonhoeffer heeft gezegd, twee dingen resten ons in deze tijd. Bidden en weldoen. Recht doen. Dus aan de ene kant bidden en de andere kant je ook inzetten voor dat koninkrijk. Want u en ik, wij kunnen allemaal wel iets doen voor dat koninkrijk. Het is ook dat het ons oproept tot een bepaalde activiteit, zonder dat we activistisch worden. We kunnen allemaal voor het koninkrijk, ook de kerkenraad, hè? Bewaren vermeerder uw kerk. We zijn toch voor het koninkrijk bezig, gemeente. Koninklijk vergeven, koninklijk dienen, koninklijk de ander helpen. Ik geef u een voorbeeld. Toen we nog in de zending waren in Peru, toen was mijn vrouw betrokken bij een wc-project. Het was een dorp waar het heel arm was. En waar de mensen steeds wormziekte hadden, omdat ze eigenlijk geen toilet hadden. En toen heeft mijn vrouw wat georganiseerd en mensen ingeschakeld, mede met geld vanuit Holland, dat er toch eenvoudige wc's werden gebouwd voor de mensen. Om een eind te maken aan die wormziekte. En ik vond het mooi, toen zei iemand, Die wc's zijn nog een teken van het koninkrijk. Want ja, de ziekte werd daardoor wat verminderd, overwonnen. Heel eenvoudig project als een teken van het koninkrijk. En zo mogen u en ik op allerlei manieren, ook heel dicht bij huis, proberen een teken van het koninkrijk op te richten. Ik noem de koninklijk vergeven, koninklijk dienen, koninklijk de ander helpen, de minste zijn, om zo de koning te dienen. En dan lezen we verder, totdat, het laatste. Totdat, ja, totdat, het houdt de spanning erin, totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt. Ja, daar kijken we naar uit. Waarin u zult zijn, alles en in allen. Totdat de benauwdheid en de barensweeën over zijn. Totdat. Misschien hebt u wel eens gebeden van Calvijn gelezen. En Calvijn eindigt bijna elk gebed met het woordje totdat. Die man die zag uit naar de toekomst. Totdat, zegt hij dan. Totdat wij eindelijk, zegt hij bijvoorbeeld, in het aanschouwen van uw heerlijkheid volkomen zaligheid ontvangen. Dan zullen we uw heerlijkheid zien. Van aangezicht tot aangezicht. Ja, u zelf horen spreken in het horen van uw stem. Die zalige rust vinden. Waarop we hopen door Christus onze Here, totdat Hij komt. Er was in Ede, misschien aardig voor de kinderen, was een jongen, die heette Peter. En Peter die was maar 12 jaar. Peter is maar 12 jaar geworden. Hij zat op de kraatschool in Ede. Hij had leukemie. En eerst was hij eigenlijk genezen verklaard in Nijmegen, maar toen kwam toch de ziekte weer terug. En de laatste 3 weken is hij zo voorbereid op, op zijn heen gaan, daar ging zo'n sprake van uit. Peter zei tegen het eind, ze zijn allemaal het eind van de basisschool, 12 jaar. Peter zei tegen zijn vriendjes, jij gaat naar het VWO... Jij gaat naar de MAVO. Jij gaat iets meer een technische opleiding. En ik ga naar Jezus. Maar heel de klas was natuurlijk ontzettend ontroerd daardoor. En toen lag Peter op zijn bed aan het eind. Toen kwam er nog een jongen naar hem toe uit zijn klas. Zeg, Peter, ik heb jou wel eens gepest. Wil je me vergeven? Peter vergaf hem. En ze omarmden elkaar. Het was goed. En ik sprak de oma van Peter op de begrafenis. Dat was 1 getuigenis. Van het werk van God in een kinderhart. Wat mooi is dat. Dat een kind al zo voorbereid is. Op de eeuwigheid. Totdat staat er. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. Ja, gemeente, het is hier altijd ten dele. Het is hier niet volkomen, dat bent u wel met mij eens. Het is hier altijd weer ten dele. Het koninkrijk blijft zo vaak verborgen. Hier is altijd zoveel strijd. Maar daar straks is het volkomen. Dan zal God zijn. Staat er die mooie tekst van Paulus in 1 Korinthe 15. Dan zal God zijn alles. Niet een klein beetje. God alles in allen. Tenminste in allen die geloven. In allen die behouden zijn natuurlijk. Voor hen zal God alles zijn. Dus dat rijk concentreert zich toch op God zelf. En dat God alles zal zijn. En in dit leven moeten we het leren, gemeente, dat de Heer toch alles voor ons wordt. Dat je steeds meer in hem ziet. En dat je zegt, nevens u rust mij niets op de aarde. Psalm 73. Dat is de belofte. Wanneer zal dat dan komen, zegt u? Nou, onze tijden zijn in Gods hand. De geschiedenis ligt in Gods hand. Deze koning zit op de troon. En ja, eerst moet ook het evangelie nog gepredikt worden in heel de wereld. En eerst moet Israël nog bekeerd worden, zegt de Bijbel ook nog. In Nederland moeten ook nog mensen worden toegebracht. Maar dan komt dat koninkrijk. En daar zien we naar uit. Als de koning komt. We zullen hem zien, zegt Johannes in zijn brief. Zoals hij is. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar weten dat als hij zal komen, wij hem gelijk zullen zijn. We zullen hem zien zoals hij is. Gemeente, verwachten we hem? Zegt u, vol verwachting blijf ik uitzien naar de komst van mijn koning. Of niet? Want het is natuurlijk ook wel heel ernstig. Wie niet leerde buigen voor deze koning en niet tijdig capituleerde, die zal buiten staan. En die zal verloren zijn. Maar daarom mag ik ook vanavond nodigen om deze koning te voeten vallen, jongens en meisjes. Gewoon maar in je slaapkamer straks zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Wilt u nou voortaan mijn koning zijn? Vanaf 10 augustus 2014. Want er is geen betere koning dan deze koning, Heer Jezus Christus. Hem dienen, gemeente, hem volgen. De jongeren hebben hopelijk nog het leven voor zich. Maar de ouderen mogen toch ook uitzien. Want het beste komt nog. Van zee tot zee zal hij regeren. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Amen. Zullen we danken met woorden van de avondzang. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Verkwik ons door een zoete rust om goed te doen, met nieuwe lust, dat onze slaap gematigd zij, ja zelfs uw naam tot eer gedij. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doe. Behoed het hele christendom. Geef dat in kruis uw vreugde weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der zieken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Mogen gemeenten nog onze gaven geven, die willen we graag bij u aanbevelen. En dan zingen we tot slot stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezamen de handen voor deze nacht. Welke zonde wij bedreven, wil ze Heer ons vergeven. God wil goede rust ons geven in deze nacht. Ook voor de landen, dat heeft ook met dat koninkrijk te maken. Dus dat willen we samen zingen nadat we onze gaven hebben gegeven. Bewaart u het woord, gemeente, hebt u een goede week en ontvangt u de zegen des Heren en gaat u heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.